iPads, stelt het volgende audioverhaal aan u voor. De bokrijdersproeven. Ergens in het jaar 1753 stond Pieter in het midden van een smal wegje in het dorp Geetbets. Het achtjarig jongetje keek naar zijn sandalen en wriemelde even met zijn tenen. Pieter was er klaar voor. Nu gleed zijn blik over zijn korte broek. Ze kwam tot ver onder zijn knieën. Pieter kneep zijn ogen samen, zette zijn pet strak en trok een rode bolletjeszakdoek uit zijn broekzak. Hij wreef met de zakdoek over zijn bezweten voorhoofd en dan begon hij te rennen. De jongen rende alsof zijn leven ervan afhing. Zijn veel te grote werkjas wapperde achter hem aan. Maar plots struikelde Pieter. Hij tuimelde en gleed op zijn buik enkele meters verder door het slijk. Gelukkig was er niemand in de buurt.
Kikker? Oh, het spijt me.
Was jij dat? Een dame? Een dame die een luide boer laat?
Ja, ja. Nu ben ik plots een dame. Maar wanneer ik tafels moet afruimen in de herberg, dan ben ik gewoon een eenvoudige dienstmeid.
Wat doe jij hier?
Ik heb hoofdpijn door de wijn.
Hoe kan je hoofdpijn van drank krijgen?
Luister, ik ben hier niet Miss Wikipedia. Ik ben een eenvoudige dienstmeid. Bij het afruimen in de herberg blijven er soms bodempjes wijn over en dan... Zeg eens, wat zit jij hier als een bezetene rond te rennen? Wil je sneller leren rennen dan je pestkoppen? Ik snap denk ik wel waarom jij gepest wordt.
Nee, nee. Ik oefen voor de bokkenrijdersproeven. Ik wil niks liever dan een bokkenrijder worden.
Hanneke had bokkenrijders nog nooit in de buurt van een trompet geweten. Maar dat ging ze niet aan zijn wipneusje hangen.
Jij bent weer een bokkenglijder. Het spijt me. Je wilt dus een bokkenrijder worden. Maar bokkenrijders zijn toch dieven?
Nee, nee, nee. Ze stelen alleen van mensen die te veel hebben of van mensen die het verdienen.
Oh ja? Wie verdient het dan om beroofd te worden?
Pieter wees naar het torentje van de kerk.
In die kerk staan 10 kelken. Je kan er toch maar uit 1 tegelijk drinken. En als je 9 bekers verkoopt op een rommelmarkt en met dat geld eten koopt voor arme kindjes, dan...
Ja, ja. En wat moet je buiten als een wildeman rennen zo nog allemaal kunnen?
Zie je die boom daar? Daar klim ik als een eekhoorn naar boven.
Hanneke had meteen door dat de jongen het hart op de juiste plaats had. Ze stapte met hem mee op de boom af. Meteen sloot Pieter zijn ogen en greep hij de stam vast. Verwoed maakte hij met zijn armen en benen snelle bewegingen.
Ik durf mijn ogen niet openen. Hoe hoog ben ik al geklommen?
Heel hoog.
Hanneke stond voorovergebogen naast hem. Pieter was nauwelijks enkele centimeters omhoog geklommen.
Eekhoorn, hè? Kom, sla je armen om mijn hals en je benen om mijn middel. Dit rondje is van het huis.
Pieter deed wat Hanneke hem vroeg. Behendig klauterde Hanneke met Pieter op haar rug naar boven. Halverwege de boom gingen ze op een tak zitten. De ogen van Pieter schitterden van verwondering.
Wauw, wat een mooi uitzicht. Daar zie ik de herberg. Kijk hoe de zon de dakpannen doet glinsteren.
Ons dorp is best oké. Daarom kan ik zo goed klimmen. Hierboven hangen de appelen waar de plukkers niet aan geraken. Deze appelen hangen lekker buiten het bereik van de schout.
Een schout? Wat is het schout? Is dat zoiets als de Giro of Cavalier?
Nee, de schout staat in voor de veiligheid van ons dorp. Hij moet de dorpelingen beschermen. Maar deze schout vraagt geld voor zijn bescherming. Wie hem niet betaalt, die krijgt problemen. Hij eist ook het sappigste fruit, de meest verse groente en de eerste plek in de wachtrij op. Ook de lekkerste wijn van eerste afpersing.
Hanneke, waarom draag jij maar 1 handschoen? Waar het misschien omgekeerde solde? Eentje voor de prijs van 3.
Daar wil ik het niet over hebben, wijsneus.
Waarom niet?
Laten we zeggen dat ik door een spijtig toeval nu wel vlak voor de kerk mag parkeren op een mooie blauwe rechthoek.
Hela, wie is er door in dat een boemen klappen? Wie zit er door zijn hoog tussen het vrood van de schaat?
Ik ben maar een simpele appel.
En ik een peer.
Oh, dan is het goed. Ja, maar wacht nou een minuut. Appelen en peren, dat groeien niet in zomer onder zelfs een boom. Kom onmiddellijk naar beneden. Of ga een gas buiten vast, hè?
Een boete? Ik heb geen geld om die te betalen. De helft van mijn loon gaat dan naar belastingen. En ik kan maar net het hoofd boven water houden.
Kom nou nog beneden, hè. Of ik moet van alle fraad zal uit.
Teleurgesteld klauterden Hanneke en Pieter tak voor tak weer naar beneden. Met haar rechterhand bleef Hanneke aan de onderste tak bengelen. Maar ze ging steeds harder en harder wiegen.
Wat doe je, ga? Geen zeven, pet. Loot aan een tak los, hè.
Wee! Zeker?
Loot aan een tak los, zeg ik.
Plots liet Hanneke los. Kliefde ze door de lucht en gaf ze de boer een forse trap tegen zijn borstkas. De boer viel achterover in het gras.
Oh, oh. Rennen, Pieter!
Toen ze uit het zicht van de boer waren, konden ze weer even op adem komen.
Pokkenrijders, ik heb gehoord dat ze meedogenloos zijn.
Niet waar. Ze werken vaak in het holst van de nacht. Ze plegen de roof terwijl de eigenaren diep slapen. En dat brengt ons naadloos tot de volgende proef.
Hanneke besloot om Pieter er maar niet aan te herinneren dat hij er bij de vorige proeven nog niet al te veel van gebakken had. Ach, het was een kind. Hij had haar jongere broertje kunnen zijn.
De volgende test is als een dief in de nacht rondsluipen.
We gaan toch nergens inbreken, hè?
Daar, het klooster.
Het klooster?
Ja. Heel wat edelieden brengen de nonnetjes van deze abdij allerlei geschenken of iets om te eten. Vlak voor de ingang van hun abdij zit een blinde bedelaar. Hij hoopt van de bezoekers een aalmoes te krijgen. Niks ontsnapt aan zijn aandacht. Die bedelaar heeft haast de oor van een vleermuis. Hij hoort echt alles.
Dus als je hem voorbij weet te geraken zonder dat hij het hoort, dan ben je geslaagd.
Klopt, ik ga eerst.
Wat later droeg Pieter de sandalen in zijn handen en trippelde hij op zijn tippen over de bolle kassei. Hanneke moest toegeven dat Pieter aardig op weg was. De blinde bedelaar hield zijn hoofd kaarsrecht. Of misschien sliep hij gewoon. Hanneke zag dat Pieter tot vlak bij de bedelaar was geslopen. Zijn tong bengelde uit zijn mond. Ze hield haar adem in, want ze hoopte dat hij het zou halen. Pieter begon te waggelen. Hij leek zijn evenwicht te gaan verliezen. Maar wonderwel herstelde hij zich. En dan plots...
Wie is daar? Heeft iemand een eurocent voor mij? Wat Turkse lira, misschien wat ping-ping uit Beijing? Ik ben gewoon een arme bedelaar. Niet het irritante soort dat probeert te tokkelen op een gitaar.
Stampvoetend ging Pieter weer naar Hanneke. Die rolde haast over de grond van het lachen. Zoveel plezier hadden ze al lang niet meer beleefd.
Wat? Kan jij het misschien beter?
Hanneke dacht even na en toen schoot ze weg. Met opengevallen mond van verbazing keek Pieter haar na. Hanneke ging niet op de bedelaar af, maar ze kroop over een heg en dook het klooster in. Wat ging ze daar in hemelsnaam doen? Schreeuwend kwam de ene na de andere non uit de abdij gelopen. Daar was ook Hanneke weer. Uitdagend begon ze heen en weer voor de bedelaar te lopen. Door het kabaal hield de bedelaar zijn handen op zijn oren. Pieter wreef in zijn ogen, want hij kon niet geloven wat hij nu zag. Hanneke stond vlak voor de bedelaar te dansen. Gek te dansen. En de nonnetjes bleven maar gillen op de achtergrond. Later was de rust eindelijk wedergekeerd. Trots stapte Hanneke op Pieter af.
Niet eerlijk. Wat heb je hen verteld?
Die nonnetjes zijn diep, echt diepgelovig. Ik zei hen dat er in hun tuin 11 rode duivels aan het voetballen waren.
Met een grote glimlach op hun gezicht stapten ze weer verder. Maar stilaan verdween de lach van kleine Pieter.
Ik word nooit een bokkenrijder.
Ach, je bent nog jong. Je bent al een goede lammetjesrijder.
Ik wil met de bokkenrijders op pad. Ze stelen van de rijken en geven het aan de armen.
Hanneke ging voor Pieter staan met haar armen gekruist. Ze zag er plots boos uit.
Luister, Pieter. Ik ben niet altijd een dienstmeid geweest. Mijn vader was een klerenmaker, de allerbeste. Netjes betaalde hij geld aan de schout voor bescherming. Maar op een avond vielen enkele mannen binnen en stalen ze alles wat we bezaten.
Bokrijders zouden zoiets nooit doen.
Oh nee? Jouw geitenwolle sokkenhelden staken ons huis in brand. Mijn linkerhand kwam onder een gloeiend hete ketel terecht. Daardoor is mijn linkerhand verminkt. Ik heb er geen kracht meer in. En daarom draag ik deze stomme, lederen handschoen. Mijn vader sloeg op de vlucht, maar hij is nooit meer teruggekeerd. Geen gemaar. Volgens mij zijn jouw bokkenrijders gewoon ordinaire dieven. Ze stelen van gewone mensen en houden alles voor zichzelf.
Nee, dat geloof ik niet.
5 minuten later voelde Hanneke zich slecht, omdat ze zo tegen een kind tekeer was gegaan.
Hé, Pietermans, is er misschien nog een test?
En of er nog een test was. Wat later stonden ze voor een grote hoeve.
Ik zou deze poort moeten openen, maar en die grote rode poort zit natuurlijk op slot.
Ja, en een poort of een deur inbeuken, dat maakt veel lawaai.
Ze kreeg het gevoel dat de jongen weer zou gaan wenen. Hanneke keek rond. Ze zocht wat en dan bingo.
Daar! Die ladder van de kersenplukkers.
Met wat moeite wist Hanneke de ladder toch recht te zetten tegen de gevel van de hoeve.
Dat is wel heel hoog. Mijn nek begint al pijn te doen van zo lang omhoog te kijken.
Heb je hoogtevrees?
Nee, wel schrik om te vallen. Ik hou wel de wacht. Weet je wat? Ik zal een waterhoen erna bootsen als er gevaar dreigt.
Hanneke klom naar boven. Behendig wipte ze op het dak van de boerderij. Ze klauterde over de dakpannen naar het raam toe.
Denk eraan dat je heel, heel stil moet zijn.
Ja, Pietertje. Al snel slokte het dakraam Hanneke op en verdween ze in de duisternis. Een tijd lang gebeurde er helemaal niets. Pieter vroeg zich af of er iets was misgegaan. In de hoeve was Hanneke langs het dakraam binnengeslopen, dan langs een zolderluik naar de bovenste verdieping gegaan. Daarna sloop ze de trap af. Ze deed de sloten van de grote poort en ze schrok. Voor de poort stond een bok met 2 lange, scherpe horens. De bok had een zadel om en in het zadel zat een man. De man had een volle zwarte baard en hij droeg een hoed. Een mantel hing om zijn schouders gedrapeerd. Hanneke moest toegeven dat de man goed gekleed was met veel oog voor detail. De machetknopen, dubbel stiksels in het rood, een geborduurde bok op zijn kraag. Jani zou er als een blok voor vallen. Naast de echte bok stonden nog 2 handlangers. Ze waren zo goed als hetzelfde gekleed en droegen een fakkel. De vlammen dansten en wierpen snelle schaduwen op de grond.
Pieter, en je waterhoender?
Ik ben bokkenrijder Andries. En proficiat, je bent geslaagd.
Wat? Pieter is in geen enkele proef geslaagd. Rennen, noppes. Klimmen, een grap. Sluipen, nada. Leggen jullie de lat zo laag? Het spijt me, Pieter, maar...
Stop. Rustig. Ademhalen. In en uit. In en uit. Jij bent geslaagd, Hanneke.
Wat?
Pieter is mijn zoon. Dit was allemaal een test voor jou, Hanneke.
Ik begrijp er niets meer van.
Toen jullie in de boom klommen, toen zat ik gewoon een tak boven jullie.
En die bedelaar?
Dat was ik ook. Ik moet zeggen, Hanneke, schoon danske voor TikTok. Ik was dus altijd gewoon dicht in de buurt, zoals een obsessieve helikopterouder.
Maar ik wil helemaal geen bokkenrijder worden.
Maar we hebben je nodig. Jij kiest geen bokkenrijders, de bokkenrijders kiezen jou.
Jullie zijn dieven. Jullie hebben ons overvallen en dat trekt op niks. Verdomme!
Ja, ik snap dat je antwoorden wilt. Kom, volg ons naar de grazenmolen.
Bokrijder Andries spoorde zijn bok aan om te vertrekken.
Ja, ik had liever een paard of een olifant gehad, maar nee, we moesten per se bokkenrijders zijn. Fazantenbrigade klinkt toch ook niet slecht?
Bokrijder Andries worstelde nog wat met de horens van zijn bok. En toen schoot het dier eindelijk de goede richting uit. Iedereen trippelde achter de bok aan. De 2 mannen met de fakkel stapten langs de bok. Zijn hoeven klepperden op het pad.
Hé, Andries, is dat niet stil aan mij een toer voor op die bok te rijden?
Nee, die frieten van Frituurd Hoekske liggen nog op mijn maag.
Het gezelschap stapte verder. Ze naderden de molen en hielden halt op veilige afstand. De watermolen en woning bevonden zich in hetzelfde gebouw. Het had een lange gevel. De watermolen van de grazenmolen draaide rustig rond. Zus van Louis beweerde hem ooit eens in de andere richting te hebben zien draaien, Maar dat is een heel ander verhaal. Bokkerijder Andries, zijn twee kompanen, Hanneke en Pieter, slopen naar de bakstenen molenaarswoning toe. Hanneke keek door het raam. Aan tafel zaten enkele mannen. Ze droegen gescheurde kleren. Ze zagen er onverzorgd en slordig uit. Soms kon Hanneke flarden van een gesprek horen.
Nou, en als we dat nu doen, dan kunnen we nog rijker worden.
Ja, dat is waar. Wij geven altijd de bokkenrijders de schuld.
Met een beetje pijn door een ingegroeide teennagel, weet je.
Maar daarop zou ik geraspte mierikswortel opsmeren of kattenpis.
Niet altijd alles wat deze mannen aan het plannen waren, was snoot of bozaardig. Nu herkende Hanneke één van hen. Het was de schout. De mannen die binnen zaten, zetten nu hun hoed op. Ze maakten aanstalten om te vertrekken. Hanneke zag bokkerijder Andries de hoek omkomen. Ze had hem niet zien wegsluipen. Dus dat sluipen, dat kwam toch van pas.
Ik heb hun bokken onklaargemaakt. Dankzij mijn beruchte zeemanshoornknoop winnen we wel wat tijd. Ik beloof je plechtig dat ik je alles aan de Sint-Anna-kapel uitleg.
Snel liepen ze weer naar hun eigen bok die wat verderop stond te grazen. Meteen ging het dier fix rechtop staan toen hij hen zag. Haast geruisloos gingen ze er vandoor. Wat later gingen ze in het hoge gras voor de Sint-Anna-kapel zitten. Volgens bokkerijder Andries zaten ze er veilig te midden van enkele velden. Ze zouden de schout en zijn bende van ver zien aankomen.
Zeg, waar zijn je metgezellen naartoe?
Te veel overuren. En werken in het weekend? Ka-ching. Stelen van rijken en alles aan armen geven, dat horen de mensen graag. Maar een goed businessmodel is eerlijk gezegd ook niet... Enfin, maar bon.
Ben jij altijd een bokrijder geweest?
Nee. Ik werd vroeger per dag betaald voor hard en zwaar werk. Ik was dus een eenvoudige dagloner. Iedere avond zei ik dagloon, omdat ik zoveel belastingen moest betalen. Hanneke, ik kan echt niet tegen onrecht, oneerlijkheid en hebzucht.
Zeg, wat gebeurde er in de molen? Het leek me geen kaartenclubje te zijn.
Luister, in de grazenmolen wordt er uit graan meel gemalen. Het meel gaat in zakken naar de bakker.
Duh.
Ja, maar wacht. Een week geleden overviel een bende de molen.
Bokkenrijders.
Nee. Een bende die zich voordeed als bokkenrijders. Ze stellen ons in een slecht daglicht. Het zijn bokkenrijders van de Naldi. Of erger, van die Russische discountketen.
Wie zijn ze dan wel?
Wij stelen alleen van zij die te veel hebben en geven aan zij die te kort hebben. Smerige 1%'ers.
Andries balde zijn linkervuist. En Hanneke wenste dat ze dat ook nog kon.
De schout!
Inderdaad. Hij doet zich voor alsof hij de beschermer van het dorp is. Stroper en boswachter in één en dezelfde persoon. Tja, normaal is het al lang bedtijd voor hem. Wist je dat ik ook nog een dochtertje heb? Ik heb hier nog ergens een schets van haar, maar... Nee, dat is een kassaticket dat ik moet bewaren als garantiebewijs. Oh, veel mensen onderschatten de sprong van 1 naar 2 kinderen. Geloof me, het is soms zwaar. Geruzie om hetzelfde speelgoed of het laatste snoepje.
Ah, de schout! Terug naar de schout! Veel mensen betalen de schout toch voor bescherming?
Dat is het geniale van zijn plan. Hij wil steeds meer en wie niet genoeg betaalt, die krijgt bezoek van zijn roversbende. De schout geeft liefst van al niks af. Hij houdt helemaal niet van delen. Hij is de grootste gemene deler.
De bende die ons vroeger overviel. Zij zijn verantwoordelijk voor...
Hanneke hield haar linkerhandschoen in de lucht. Pieter werd wakker en wreef in zijn oogjes.
Dat klopt. We moeten dit een halt toeroepen. Liefst vandaag, want morgen moet mijn bok binnen voor een groot onderhoud. Zijn rembokken zijn versleten.
Stilaan krijgt de schout alle zaken in handen. En nu heeft hij de molen ook nog aan dat lijstje toegevoegd.
Hier komt hij. Het was koren op zijn molen.
Dat is een goeie, papa.
Dat klopt. Koren op mijn molen.
Het was de schout. Samen met twee van zijn valse bokrijders kwamen ze recht uit de Sint-Anna-kapel.
Hoe kan dat? Pa, jij met je regeling voor overuren altijd?
Ze zijn ons op de een of andere manier voor geweest.
Wat? Die flutknoop van jou? De horens van onze bokken waren zo uit de knoop.
Er kan maar 1 groep bokrijders bestaan. Jullie bezorgen ons een slechte naam. Een goede reputatie is heilig voor ons. Een 5-sterren review, niks minder.
Wacht, ik weet het. We nemen het tegen jullie op in de bokkenrijdersproeven.
Wat?
Oh nee.
Ja, we verslaan jullie met gemak. En alleen de echte bokkenrijders blijven dan over.
Oh nee.
Snel, rennen, klimmen, sluipen en een deur of een poort openen.
Oh nee.
Wat zit jij te oh nee?
Snel rennen, klimmen, sluipen.
Hanneke, die proeven bestaan niet. Die hebben we daar straks speciaal voor jou uitgevonden.
Wat?
Dit had ik eerlijk gezegd niet voorzien. Een hiaat in mijn zorgvuldig uitgekiende plan. Waarschijnlijk erin geslopen toen mijn vrouw me gisteren tijdens het plannen onderbrak om te vragen of ik even kon helpen om iets zwaars op te tillen.
Oké, we doen het.
Hanneke, bokrijder Andries en Pieter slikten. Dit zag er niet al te bets uit. Aha, je denkt nu misschien dat de verteller hier een fout las. Nee, want anno 1753 zei men in gebeds nog bets tegen het woord best.
Dus jij en die snotneus nemen het tegen mijn mannen op? Bespottelijk! Angus en Brutus lusten vier van hen als ontbijt.
Angus en Brutus?
Hanneke zag dat Brutus armen en benen zo dik als boomstronken had. En een hoofd zo groot als een pompoen. Brutus gromde uitdagend. En Angus, die zag eruit alsof een struikrover en een vrouwelijke piraat ooit een liefdesbaby hadden gemaakt. En zijn grootouders waren dan een worstelaar, een messentrekster, een beul en een slangenbezweerster. En misschien nog een acrobaat als neef. Gevaarlijk tuig dus.
Gelijkspel?
Niks van, de proef gaat door.
Goed dan. Jullie rennen tot aan de beek, steken over die dunne boomstam het water over en op die heuvel ligt in de wei een stier te slapen en...
Ja, verklap het anders al voor iedereen, hè? Start!
Hanneke en Pieter begonnen te rennen en ze hielden mooi gelijke tred. Angus en Brutus volgden op enkele meters afstand.
Dit gaat best goed.
Na een tiental meter keek Hanneke over haar schouder. Ze zag dat Brutus even stopte.
Goed, zijn hart pompte toch al helemaal geen bloed naar zijn hersenen. Misschien heeft hij er helemaal mee opgehouden.
Maar Brutus bukte zich en hij begon op handen en voeten te lopen zoals een boze bulldog. De slechterikken wonnen terrein. Op handen en voeten denderde Brutus zijn voorbij, maar de dunne takken over de beek konden zijn gespierde lijf niet dragen. Ze braken doormidden. Brutus viel pardoes in de beek en hij bleef met zijn voeten in de planten op de bodem vastzitten. Enkel zijn hoofd kwam nog net boven water toen Hanneke en Pieter de beek bereikten. Behendig gebruikten ze het hoofd van Brutus als overstapje. Woest probeerde hij met zijn mond naar hun enkels te happen. Want Brutus wist dat zijn compaan Angus dolgraag vrouwenschoenen met een hakje droeg. En ook Angus gebruikte Brutus als eiland om over te steken. Angus plantte zijn zware voet met fijne hak op het hoofd van zijn compaan en duwde hem met zijn volle gewicht onder water.
Goed, eentje heeft afgehaakt.
We zijn bijna bij de stier.
Maar Angus kwam naast hen rennen. Hij tastte diep in zijn buideltas.
Zeker doping.
Angus gooide iets naar Hanneke en plots zag ze helemaal niets meer.
Hij heeft zand in mijn ogen gestrooid.
Boven op de heuvel tastte ze wanhopig met haar handen in het rond.
Opgepast!
Zo zacht.
Hanneke streelde de reusachtige kop van de slapende stier. Pieter zag het allemaal gebeuren en hij stond doodsangsten uit. Op zijn tippen danste Angus behendig om de stier heen.
Die hoge hakken.
Uitdagend glimlachte Angus naar Pieter. Angus was klaar om weer naar beneden te rennen.
Angus gaat er vandoor. Oh, we hebben verloren. Hanneke, wat doe je? Nee.
Met haar rechterhand snokte ze de grote neusring uit de neus van de stier. De stier veerde recht en begon te briezen van woede.
Snel, op mijn rug.
Hanneke begon te dansen, zoals ze eerder voor de bedelaar had gedaan.
Links. Nee, andere links. Rechts, twee passen opzij. Nu acht naar voren. En nu rennen voor ons leven.
De stier miste hen op een haar na en denderde nu op Angus af. Wat later kreeg hij hem te pakken en katapulteerde hij met zijn horens Angus door de lucht. Ook twee verfijnde schoenen vlogen in het rond. Pieter loodste Hanneke weer veilig tot bij bokrijder Andries en wat later stapten ze weer in de richting van het dorp.
Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Dat je vrouwenschoenen droeg.
Oh, ik ben gezandstraald.
Hier, wat water uit mijn drinkbus. Misschien zit er een klein geurtje vodka in.
Wat staat die witte letter X daar op de grond te doen?
Oh, ik hoop dat het een schat is. Hebben jullie een kwartiertje? Ik ga van mijn schop halen.
Van achter een boom verscheen de schout en een druipnatte Brutus.
Dacht je dat we het zo snel zouden opgeven?
Laat die schop maar. Dan geen schat in dit verhaal. Jammer.
Een stomme proef verliezen en ik geef mijn lucratieve handeltje zomaar op?
Ik dacht van wel.
Ik dacht het niet.
Vandaar die witte letter X.
Welke X? Klein wist je dat je... Je kan eigenlijk niet lezen of schrijven. Straf, hè? Ik hoef ook helemaal niets te schrijven. Ik zie al mijn plannen steeds visueel voor me.
Uit het niets doemde plots drie bokken op. Hoorde Hanneke nu toch trompetgeschal? In het zadel van de bokken zaten drie mannengeesten. Hun gezichten zaten onder een kap verborgen. Hun kledij was piekfijn in orde, dus...
Wat gebeurt er?
De proef was een afleiding. Ondertussen was onze echte leider en de rest van de bokkenrijdersbende bewijzen tegen jou aan het verzamelen. De overuren waren echt, maar tegelijk ook een smoesje.
Nee, nee, dat kan toch niet. Mijn levenswerk.
Sla hem in de boeien. Of iets anders, mochten ze nog niet uitgevonden zijn.
Plots greep de schout Hanneke vast. Hij hield haar in een stevige wurggreep. Haar goede rechterhand zat achter haar rug geklemd. Ze kon geen kant meer op.
Laat haar los!
Zijn stem kwam Hanneke niet onbekend voor. Ze sloot haar ogen en ze concentreerde zich. Met een enorme wilskracht balde ze toch haar linkervuist en haalde ze onverwacht uit naar de schout. Toen hij haar na de klap losliet, doken een aantal bokrijders op de schout en Brutus af. Angus, die zweefde nog ergens boven Sint-Truiden door de lucht. De bokrijders bonden de slechterikken vast en deden daarna hun kap af.
Hanneke, ik ben je vader.
Wat? Jij bent de leider van de echte bokrijders?
Na de overval ging ik op zoek naar antwoorden, maar ik schaamde me te diep en voelde me te vernederd om weer naar huis te keren. Ik was verslagen, verloren en op dool. De bokrijders vonden me en ze namen me in hun groep op. Je kiest geen bokrijders. De bokrijders kiezen jou.
Hanneke, zoals jij daar straks de ladder tegen de boerderij opklom, zo klom hij binnen onze organisatie op. Je vader is eveneens een goed boekhouder. Op onze belastingaangifte wist hij handig onder rubriek...
Zo is het wel welletjes, Andries.
Natuurlijk! Daarom hebben de bokkenrijders zo'n mooie kledij.
Dat klopt, dankzij je vader. Want de kleren maken de man. Al krimpt de wol wel bij regen.
Onzin! Te veel frieten van het hoekske, ja.
Hanneke kreeg tranen in haar ogen. Als iemand erom zou vragen, dan zou ze beweren dat er nog wat zand in zat.
Hanneke, ook al leek ik afwezig, toch zorgde ik altijd dat je net genoeg verdiende. Ik paste stiekem bij en was eigenlijk altijd dichtbij in de buurt. Zoals een obsessieve helikopter...
Nee, Roger, die hebben we al gehad. Jammer.
Nu we de schout gevangen genomen hebben, wie garandeert er dan de veiligheid van ons dorp? Is dat niets voor jou, bokkenrijder Andries?
De job van schout klinkt heel aanlokkelijk, maar er zijn nog veel dorpen die onze hulp kunnen gebruiken.
En jij, papa?
Ik weet het niet, liever.
Ik doe het wel.
Niks van.
Ik denk dat jij een goede schout zou zijn.
Ik? Denk je dat echt?
Zeker weten.
Wat ga jij dan doen, bokkenrijder Andries?
Iets in onderaanneming. Als je een probleem hebt, als niemand anders je kan helpen en als je ze kunt vinden, dan kun je misschien het bokrijdersteam inhuren.
Ik weet niet wanneer of hoe, maar wraak zal ik nemen.
Wat? Wat zei je? Als je tenminste spijt van je daden zou hebben, dan kon je misschien rekenen op strafvermindering.
Gooi hem in de kerker!
Kerker? Ja, die is nog niet af. Eerst is er nog bouwverlof en dan gingen die mannen hun overuur nog oppakken en... Oh.
Angus?
Waren er niet nog...
En daar zijn de vrouwenschoenen.
Ah, mijn ogen. Die hakken recht in mijn ogen.
Met Hanneke als schout aan het hoofd ging het dorp Geetbets weer een mooie tijd tegemoet. De betse tijd ooit. De belastingen werden zelfs zo rechtvaardig verdeeld dat iedereen slechts 3 dagen per week moest gaan werken. En ook Pieter trad enkele jaren later in de voetsporen van zijn vader. Hij werd één van de beste bokrijders ooit. De schout bracht in de gevangenis boeken in eigen beheer uit. Het boek Koning van de Onderwereld en een kookboek Schout op de Patatten. Maar echte bestsellers werden het nooit.
1753. Doe in bed. Doe woonde Hanneke. De simpel meid. Haar verhaal. Luister dan maar even mij.
Alleen maar tafels afruimen voor die irritante mannen. Die echt een hele avond een serieuze zaak spannen. Ik ben het allemaal beu, stik er allemaal in. Ik maak een stevige vuist en doe vanaf nu in mijn gezin. Ik ben geen heks of prinses, maar spring voor de aarde. Wat bokkerijders tegen. Een vrouw met pit was voor die mannenclub een regelrechte zegen. Nu gaan we samen op pad, we maken veel mensen blij. Zo blij, wat ze nodig hadden was een vrouw als mij.
Zij je echt te